Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Luna Dea's Heksenklets, de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Luna Dea en in deze aflevering wil ik het met jullie gaan hebben over offeren. Want we zijn nu de winter ingegaan, de wintertijd. En offeren is een van die activiteiten die heel erg hoort bij de tradities in deze wintertijd. Maar er zijn nogal wat vragen over, want wat moet je nou precies offeren? En hoe moet je offeren? En wat je offert, mag je dat dan vervolgens weer weghalen of moet je dat weggooien? Wat doe je daarmee als een offer achterblijft? Daar heb ik dus antwoorden op, maar ik wil het eerst gaan hebben over wat is nou precies een offer? Want er zijn heel veel verschillende soorten offers. Als je kijkt naar de religies, in eigenlijk alle religies, wordt er geofferd. Echt al eeuwenlang, heel lang. De Romeinen offerden, de Kelten offerden, de Vikingen offerden. Ja, zelfs in de Bijbel wordt er over offers gesproken. Het offeren is een hele oude bezigheid. Met een offer wordt namelijk dank gezegd, maar ook vergeving gevraagd of eerbied getoond. Of, nou goed, een offer is iets wat je geeft vanuit jouzelf aan het hogere, met een bepaalde betekenis om daar iets voor terug te krijgen. En dat kan dus fysiek zijn, een geldoffer, maar dat kan ook niet fysiek zijn. Dus een dankoffer, of een zoenoffer, of een vergevingsoffer. Maar er zijn nog veel meer soorten offers. Een heel bekende is bijvoorbeeld het plengoffer. En een andere hele bekende is het reukoffer. Alleen tegenwoordig zijn we daar niet zo meer van bekend mee, maar ja, als je oude teksten leest, dan wordt er ook wel gesproken over reukoffers en plengoffers. Reukoffer, dat is wat er tegenwoordig ook nog heel veel wordt gedaan. Dat is het branden van wierook. Dat wordt gezien als een reukoffer. En dat wordt heel veel gedaan. Vuuroffer wordt heel veel gedaan ook. Het branden van een kaarsje bijvoorbeeld wordt gezien als een vuuroffer. Of wat ook gezien wordt is een vuuroffer. En dat zie je ook in hekserij heel veel terug. Dat is het maken van een vuur en daar iets aan meegeven. Dat wordt ook gezien als een vuuroffer. Het plengoffer, dat is dan ook een heel bekende, wordt ook wel libatie genoemd. Dat is als je iets vloeibaars, meestal water of ook wel wijn of honing of melk, neemt en dat uitsprenkelt. En het plengoffer, dat zie je dan ook in het christendom heel veel terug, maar ook wel in hekserijtradities. Bijvoorbeeld het sprenkelen van water over een akker voor de vruchtbaarheid. En wij zien dat nu als een traditie, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een traditie van een offertraditie. Want je sprenkelt iets uit met daarbij de betekenis, de symboliek, van ik wil daar graag dan vruchtbaarheid van het land voor terug. Over vruchtbaarheid voor het land gesproken, dat is wat ik nu beschrijf. Dat offer, dat wordt heel veel gedaan rondom Imbolc, aan het einde van de wintertijd, om daarmee het land klaar te maken voor de vruchtbaarheid die daarna gaat komen in de rest van het jaar. Daar wordt ook vaak een offer bij begraven. Op de hoek van het land werd het traditioneel dan een koehoorn met daarin offers begraven. Nou, dat is dan geen plengoffer, want er wordt iets begraven. Er wordt niet gesprenkeld. Ja, er wordt ook wel gesprenkeld, maar nadat het begraven is. En dat soort offers kan je ook doen. Het offeren is dus echt heel erg oud. Als je kijkt naar de verschillende oudere culturen, bij de Romeinse cultuur was het bijvoorbeeld heel erg gebruikelijk om elke dag een paar graankorrels op het huisaltaar neer te leggen als offer. En dat was een offer van dankbaarheid, erkenning, maar ook graan staat voor voorspoed. Dus het was tegelijkertijd met het eren van je voorouders en het danken van voor de goden, of niet danken voor de goden, maar het danken voor de liefde van de goden eigenlijk, werd er dus ook met die graankorrels een signaal uitgestuurd van daar wil ik graag voorspoed voor terug. Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de Grieken, die hadden ook weer heel veel offers, offerrituelen, waarbij er dieren werden geofferd. En dat zie je ook heel veel terug in allerlei oude culturen, het offeren van dieren. En dat is een heel groot gebaar, want van één dier kon een gezin langere tijd eten. Dus het offeren van een dier was een heel groot gebaar. Nou, onze perceptie van het offeren van dieren is heel erg veranderd natuurlijk, in de afgelopen eeuwen zeker. Want dat doe je niet meer. Dat is slachting, dat is gemeen, dat is niet eerlijk voor zo'n dier. Die vraagt er helemaal niet om. En onze perceptie daarover is heel erg veranderd. Maar toentertijd werd dat gezien als een heel groot gebaar. Want ja, je kon zo'n dier, vaak een koe, maar ook wel andere dieren, werden ook wel schapen en geiten en zo geofferd, kippen. Maar van zo'n dier kon een gezin of meerdere gezinnen langere tijd eten. Dus het was een enorm groot gebaar om zo'n dier te offeren. Nou, dat werd ook niet zomaar gedaan. Het dier werd om toestemming gevraagd. Tenminste, bij de Grieken was het zo, omdat het dier om toestemming werd gevraagd. En als het die toestemming had gegeven, dan pas werd het geslacht. Nou, dat deden ze door er water op het voorhoofd te druppelen. Maar ja, wat doet een dier natuurlijk? Die buigt zijn hoofd om het water af te schudden. En dat zagen zij dan als, hij buigt zijn hoofd uit eerbied en respect. En dus geeft hij toestemming om te offeren. Dus ook daarvan zeggen we nu van, ja, dat is natuurlijk doorgestoken kaart en niet eerlijk. Maar ja, dat was toentertijd waren de gebruiken waren gewoon anders. En de denkwijzen waren vooral ook anders ten opzichte van nu. Nu bestaan offers met name uit offer van granen, meel, bloem, honing, water, wijn, dat soort dingen. Dat wordt er nu geofferd. En dan heb je bijvoorbeeld, wat ook een gebruik is wat wij nu nog steeds wel kennen, is de offermaaltijd. De offermaaltijd wordt bijvoorbeeld rond Samhain heb je dat. Dat is net geweest, maar ook met Yule, wat er nog aan gaat komen, zie je dat gebruik terug van het offermaaltijd. Dat er een maaltijd buiten wordt gezet voor de natuurgeesten, omdat ze je goed gezind zijn. Je geeft hen wat, je respecteert hen, je eert hen, je met het offer buiten zetten, geef je een signaal af van ik weet dat jullie er zijn, ik negeer jullie niet. En dan krijg je daarvoor ook respect en goedheid terug in plaats van dat je lastiggevallen wordt. Dat zie je terug in deze tijd van het jaar. Dat zijn de winteroffers die worden gebracht. En ook de offers voor de voorouders. Want de wintertijd met de dunnere sluiers is ook de tijd waarin voorouders en geestenverschijningen dichterbij komen, meer voorkomen. En dus werd er ook meer geofferd aan de voorouders dan in de rest van het jaar. In de rest van het jaar werd het ook gedaan. Hè? Als je dan kijkt naar die Romeinse gebruiken, die hadden gewoon een huisaltaar waarop de voorouders elke dag werden geëerd met die graankorrels. Er werd ook wel wijn neergezet, er werd ook wel een beetje van de maaltijd bijgezet. Dat als jij eet, dat zij ook mogen eten. En als jij drinkt, dat zij ook mogen drinken. Dat soort offers, dat zie je ook in gewone, ja, huidige hekserij ook wel terug. Het is steeds gebruikelijker om gedurende het jaar ook eerbied te tonen voor je voorouders, in plaats van alleen rondom Samhain of Yule. Maar goed, in deze podcast gaat het met name over de wintergebruiken. En een van de wintergebruiken is dus het offeren van iets aan de natuurgeesten. Let er daarbij ook op dat als je dan gaat offeren, dat daar geen ijzer of iets dagelijks bij zit. En ja, vaak wordt er natuurlijk eten en drinken geofferd. Dus dan moet je dat niet op een ijzeren bord of een ijzeren kom buiten zetten. Want natuurgeesten kunnen niet tegen ijzer. En ja, wat er ook weer wordt geofferd, dat is in de winter worden er heel veel offers in de bomen gehangen. Dus niet alleen op de grond neergezet, maar ook in de boom gehangen. En dat herkennen wij als de Yule-versiering in de bomen. Ik zie in de laatste tijd ook heel veel, de laatste jaren steeds meer, dat er niet alleen spiegelende bollen in de bomen gehangen worden, maar ook natuurlijke ornamenten. En het idee van die natuurlijke ornamenten, zoals slingers van fruit en dergelijke en zo, en dat iemand zei laatst een keer, ja maar die slingers van fruit, dat komt natuurlijk van het voer voor de vogeltjes. En het ziet er dan zo vrolijk uit, dat gaan mensen ook naar binnen halen. Maar die slingers van fruit en dergelijke, gedroogd fruit, dat is niet alleen voor de vogeltjes. Dat is ook een heel oud gebruik om vruchten in de bomen te hangen. Appels en dergelijke. Een van de eerste Yuleboomversieringen zijn ook appels. Appels in de boom. Later zijn het pas spiegelende bollen geworden, want die hadden ze natuurlijk vroeger helemaal niet. Maar goed, daar ga ik nog helemaal over uitweiden in een aflevering over Yule. Zover zijn we nog helemaal niet. Maar het offeren van eten en drinken aan de natuur spirits kan je nu al beginnen. Want de wintertijd begint nu al. En Daar zijn de dieren uiteraard heel erg blij mee. En zeker als de vorst komt. De vorst is er nog niet. Ja, ik zeg al de wintertijd begint, maar ook daarover zijn verschillende meningen. Want na Samhain zou de winter beginnen, maar ja, na Samhain hebben we ook nog hele warme dagen gehad. Ik heb een paar dagen geleden nog zonder jas buiten gelopen en het is november, jongens. Dat is heel ongebruikelijk. Maar ik merk het wel. Ik ben vanochtend een wandeling wezen maken en ik zag de rijpen op het gras liggen. Met die mooie, dat mooie lage zon die er dan doorheen schittert en sprankelt. En dat is toch wel het teken dat de vorst eraan komt. En zodra de vorst er is, de eerste nachtvorst, dat is vaak, wordt dat gezien van oudsher als teken, nu begint de winter. Dus ja, ook ik zet mijn offers al buiten in de ochtend en voor de natuurspirits. En ja, wat doe je dan? Want de volgende ochtend loop je naar buiten met je bordje en dan staat die van gisteren daar nog. Wat doe je daar dan mee? Gooi je dat gewoon weg? Is dat respectloos? Of kan dat wel? Kan dat niet? Wat doe je ermee? Wat ik doe is dat ik, als het alleen eten is en drinken, nou drinken dat, ja, dat giet ik uit over de aarde. Dat is dus weer zo'n libatie, zo'n plengoffer. En het eten, dat doe ik in de compostbak. Ja, dan kan je zeggen, dat is heel respectloos. Maar aan de andere kant, daar wordt compost van gemaakt. Dat wordt uiteindelijk weer nieuwe aarde. Je kan het ook begraven, dat kan ook. Maar ja, goed, als de grond straks bevroren is, dan wordt het een beetje lastig. En het idee van zo'n offer is dat de ziel eruit wordt gegeten. Dus de spirit, de levenskracht wordt eruit gegeten. En wat er overblijft is alleen nog maar een omhulsel. Dat is een idee erachter. Als je dan kijkt naar de oorspronkelijke oudere tradities, als er bijvoorbeeld dan zo'n dier werd geofferd, dan werd vaak een deel van het dier geofferd. Dus alleen de ingewanden bijvoorbeeld. De rest werd dan opgegeten in een offermaaltijd. En soms werd wel het hele dier geofferd, maar vaak dus niet. Het is maar net hoe je het ziet, wat jij respectvol vindt. Een ander soort offer is bijvoorbeeld het geldoffer. En dat zie je tegenwoordig nog vaak terug in giften. Giften aan de kerk, giften aan goede doelen, giften aan, nou ja, wat dan ook. De oorspronkelijke idee erachter is vaak dus dat er een geldoffer wordt gegeven. Als we het dan toch hebben over oorspronkelijke tradities, is een geldoffer is ook heel oorspronkelijk. Geld is al heel lang een betaalmiddel, een ruilmiddel. Als je kijkt naar opgravingen en dergelijke, zijn er heel vaak urnen vol geld teruggevonden bij graven bijvoorbeeld. En dat is dan ook wel deels voor de overtocht naar de andere wereld. Maar het is ook deels om een betaling te doen in het andere land, zeg maar. Als je aankomt in het hiernamaals, dat je dan wel kunt betalen voor de toegang. Maar ook dat kan je zien als offers, want dat wordt dan meegenomen. Al die giften, grafgiften, ja, het zijn grafgiften, maar waarom wordt dat meegegeven? Nou, als betaling voor de toegang naar het hiernamaals, maar ook zodat degene in het hiernamaals kon leven. Dus deels is het wel een offer en deels ook niet. Want ja, het is natuurlijk ook voor de spirit in het hiernamaals zelf. Geld offeren bij tempels, dat werd heel veel gedaan. Deels ook zodat daar met dat geld weer andere offers, zoals eten, drinken, wijn, melk, honing, wierook, kaarsen, vuur en dergelijke, konden gekocht worden. Maar in wat ik heb gelezen over het offeren met geld, is ook dat er best wel veel, vaak zie je speciaal soort geld om mee te offeren voor welvaart. En je hebt bijvoorbeeld speciaal offergeld bestaat er. In met name Chinese, hoe noem je het, tradities, heb je speciaal offergeld. Dat zijn rode briefjes, wit met rood. Dat zijn de kleuren van de goden. In hoedoe-tradities heb je ook speciaal offergeld. En ja, dat zie je over verschillende plekken over de wereld, zie je offergeld terug. Dus dat is niet het geld waar wij mee betalen, maar dat zijn speciaal gedrukte briefjes die echt bedoeld zijn als offer. En ja, daar kan je natuurlijk een tempel niet mee betalen. Dat doe je wel met gewoon geld. Dus er was een offerplek voor welvaart. En dan nog een grote kist waar je in kon offeren aan de tempel zelf. Dus ook daarin zie je wel dat het een hele andere traditie dan het offeren voor eerbied of respect of dat ging weer met andere soorten offers. Dat gaat weer met offers van eten of offers van kaarsen. Of dus vuur, wat je dan eigenlijk offert. Of wierook of bloemen. Daarmee offer je voor het vergeven van je zonden. Of het geven van respect of dat soort dingen. Offeren is heel erg oud. En je ziet het zelfs in onze taalgebruik terug. Een offer geven. En daarmee wordt dan nu tegenwoordig bedoeld dat, ja, dat je toch een bepaalde mate van ongemak moet ervaren om daarvoor iets anders terug te krijgen. Dat is wat wij in ons taalgebruik terugzien. Dat geeft dus ook wel aan dat een offer toch vaak ook een bepaalde mate van ongemak moet hebben. Dus ja, je offert een maaltijd die je zelf niet kan eten, maar misschien wel heel graag had willen eten, heel graag nodig had, omdat je dan nu zelf minder te eten hebt. Of je brengt een offer van geld. Ja, dat had je zelf ook heel goed kunnen gebruiken. Maar ja, nu offer je het in de hoop dat daar dan meer welvaart voor terugkomt. Dus een offer brengen heeft vaak, maar niet altijd, een bepaalde mate van ongemak in zich. En ik zeg niet altijd, omdat als jij eerbied en respect toont, hoeft dat niet per se ongemak. Dat gaat niet vanuit een gevoel van ongemak. Dat doe je vanuit een gevoel van blijdschap. Als er iets heel goeds is gebeurd in je leven en je bent er ontzettend blij mee. En je hebt echt zoiets van, wauw, oh, dankjewel. Ik heb hier een ritueel voor gedaan en nu voel ik zoveel dankbaarheid. Ik breng een offer als dank voor de uitkomst van mijn andere ritueel. Dan voel je geen ongemak. Dan voel je eerbied, respect, dankbaarheid. Een offer hoeft niet altijd ongemak te veroorzaken, maar als je heel veel terug wenst, in het idee van welvaart bijvoorbeeld, dan moet je daar wel iets voor opofferen om iets anders daarvoor terug te krijgen. Dus ja, goed. In dat opzicht zijn er meerdere soorten offers met meerdere soorten achtergronden daarbij. Wat ik zelf doe, de offers die ik zelf breng, nu in de wintertijd zijn het de offers aan de spirits, natuurwezens. En dat doe ik buiten, in mijn tuin, of ik ga naar het bos, of een soort van parkje hier in de buurt. Dat doe ik echt buiten. En ik heb offers op mijn, dagelijkse offers op mijn huisaltaar. En dat zijn offers aan, ja, spirit, om het zo maar te noemen, aan de levenskracht, aan magie. En offers aan mijn voorouders. En dat doe ik dagelijks. Dat is echt een dagelijks kopje koffie voor mijn voorouders. En op de verjaardagen, dan doe ik wat extra's. En mijn dagelijkse offer van vuur, voor dankbaarheid, vuur en wierook. Dus een kaars en wierook brand ik dan. Ja, dat is wat ik dagelijks doe en dat werkt voor mij. Dit is iets wat ik, wat werkt. En het is niet dat ik door mijn dagelijkse offers echt heel veel extra welvaart ervaar of iets dergelijks. Maar daar vraag ik ook niet om. Het is voor mij echt een offer vanuit respect en eerbied wat ik breng. En vaak als ik iets anders terug wil, dus en nou, niet per se welvaart, want daar doe ik niet zoveel rituelen voor, eigenlijk bijna niet. Heel af en toe. Maar bijvoorbeeld toen ik ben dan vrij recent verhuisd, nou recent, bijna een jaar geleden alweer. Toen ik echt het juiste huis op mijn pad wilde brengen en ook dit huis al had bekeken en het heel, heel graag wilde, heb ik daar ook rituelen voor uitgevoerd. Niet om per se om dat huis naar me toe te trekken, maar om dat huis, nou ja, wel, want ik wilde het wel eigenlijk heel graag. Maar ik had het al bekeken en ik wist dat ik het kon betalen. Ik wist dat ik de hypotheek voor kon krijgen. Alleen ik wilde daar, ja, nog wat meer licht en helderheid en, ja, zichtbaarheid naartoe sturen. En dat het voorspoedig zou gaan. Dat was het vooral. Want kijk, het kopen van een huis kan soms maanden duren voordat alles rond is. En die tijd had ik niet. Daar heb ik rituelen voor uitgevoerd. Maar dat ritueel zou je ook kunnen zien als offer, omdat je daar een kaars bij brandt. Bij mij was het nu geen offer, maar in het licht zetten en het bespoedigen. Maar daarna, toen ik mijn huis dus inderdaad het koopcontract had getekend en inderdaad alle groene lichten had voor het huis, toen heb ik wel een dankoffer gebracht. En dat heb ik hier in de buurt in het bos gedaan. Ik dacht, als ik dan toch hier ga wonen, dan ga ik hier het offer brengen. En dat was dan melk en honing. Ik vind dat een heel fijn, mooi offer. Iets wat ik kan offeren. Ik heb daar ook een edelsteen bij begraven. Mijn lievelingsedelsteen. Ik hou heel erg van rookkwarts. En dat vond ik toen passend. Ook omdat het toen was het ook de donkere tijd van het jaar. En ja, dan kan je zeggen van, ga je een heel steen erbij begraven. Maar ik was zo ontzettend dankbaar voor de uitkomst van mijn ritueel. Zo ontzettend dankbaar voor het huis wat op mijn pad was gekomen. Wat alle boksen aan had gevinkt van wensen voor een huis die ik had. Dat ik vond dat ik daar een groter offer dan normaal bij moest geven. En normaal offer ik ook al wel melk en honing of wijn en honing of eten en drinken. Ik heb daar inderdaad een vrij grote rookkwarts voor gekocht en bijbegraven. En ja, mocht iemand hem een keer vinden, dan is dat voor diegene weer heel erg mooi en leuk en fijn en bijzonder. Maar op dat moment was dat voor mij een groot gebaar wat ik erbij heb meegegeven als offer. Dus dat kan je ook doen. Ja, en dat, ik vind dat heel erg passend. En zo moet je ook te werk gaan met offers. Doe niks, offer niet iets wat tegen jouw principes of wensen ingaat. Als je het echt heel raar vindt en niet fijn vindt om edelstenen te offeren of iets dergelijks, doe het dan niet. Zoek dan naar iets waar je je wel goed bij voelt. En doe dat. Want ja, je mag ongemak ervaren, maar het is wat ik in het begin ook zei. Tegenwoordig zijn onze principes ook veranderd. En ja, ik denk dat een negatieve ervaring voelen tijdens het offeren niet bijdraagt aan het effect wat je wil bereiken met het offer. Dus daarom zeg ik, denk erover na, voel in of dit voor jou passend is of niet. Dus, nou, tot zover over winteroffers en de traditie van de winteroffers. Ja, ik vind het heel fijn. Ik vind het een hele mooie manier om ook stil te staan bij de ervaring van winter, van het wintergevoel. Ja, voor mij is het ook een manier om te verbinden met de tradities en traditionele hekserij. En ja, vandaar dat ik dus wel vrij regelmatig offer. En ik hoop dat dit voor jou ook wel wat vraag heeft beantwoord over offeren en wat je daar dan mee moet doen als het achterblijft. En dan wens ik je heel veel succes met je offers. En ja, wie weet wordt het voor jou ook een traditie die jij passend vindt in jouw hekserij. Dat was hem voor nu. Tot de volgende keer weer. Dankjewel voor het luisteren. Doei doei.